Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van de 40-dagen-retraite, gebracht door priester Karel Loots voor vandaag, spreekt hij over Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
Het is vandaag zaterdag in de vijfde week van de 40-daagse vastetijd. De zaterdag is toegewijd aan Maria, van oudsher is dat al. En vandaag wil ik spreken over Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. In 1531 gebeurde iets heel bijzonders in Mexico. Voor de beide Amerika's, Noord en Zuid, heeft het grote betekenis gehad. We kunnen zeggen dat, nu de wereld een dorp geworden is, het belangrijk is voor de hele wereld. En niet alleen voor christenen, maar ook voor moslims. Voor moslims, ja, het woord Guadalupe komt uit het Arabisch en daar betekent het stromen van licht of oplaaiend licht. Kortom, we kunnen zeggen dat Maria in onze tijd zelfs een boodschap voor de moslimmedemens heeft. Waar gaat het over? Wel, Maria liet op miraculeuze wijze haar beeltenis na op een doek, een tilma, vervaardigd uit cactusvezel. De afbeelding is groot, ongeveer 1,5 meter op 1 meter, en we kunnen zeggen, het is niet het werk van mensenhanden. Tot op de huidige dag wordt deze afbeelding dagelijks door duizenden pelgrims vereerd, en ze stelt de zwangere maagd Maria voor. Waar hebben we het over? Wel, in het tijdperk van de conquistadores, de veroveraars van de Nieuwe Wereld, in het begin van de 16e eeuw dus, was in werkelijkheid de maagd Maria de echte veroveraarster. Want zij slaagde er helemaal alleen in te bereiken wat alle missionarissen samen nooit hebben kunnen realiseren. In Mexico veroverde ze op 7 jaar tijd het hart van meer dan 9 miljoen Azteken en bracht hen tot het katholieke geloof. Zo verdween de diepe kloof die er bestond tussen de Indianen en de Spanjaarden. De massale golf aan bekeringen was uniek in de geschiedenis van de kerk en die vond plaats op het ogenblik dat in Europa de Lutherse revolutie echt losbarstte en de katholieke kerk 5 miljoen gelovigen verloor als gevolg van de protestantse hervorming. Men voelt de moederlijke aanwezigheid van Maria om te beschermen, de schade te beperken en nieuwe horizonten te openen. Guadalupe is de eerste mariale verschijning van de moderne tijden en het begin van de tussenkomsten van moeder Maria om de kerk te helpen. We kunnen zeggen dat Guadalupe de geboorte van het Latijns-Amerikaans christendom heeft bewerkt. Het christendom in Latijns-Amerika is niet ontstaan uit kerkelijke projecten, maar het is een initiatief uit de hemel. De verschijning van Maria gebeurde op het feest van de onbevlekte ontvangenis, het feest van de vrouw die de kop van de slang verplettert, Genesis 3:15. De afbeelding op de tilma, die kun je vergelijken, ja, het is prachtig. Ze blijft de eeuwen door het tastbare, fascinerende en onbetwistbare teken van de moederlijke en liefdevolle aanwezigheid van Maria. Ook in onze dagen blijft Guadalupe met zijn 20 miljoen bedevaarders per jaar het grootste mariaal heiligdom ter wereld. Alle mensen, gelovig of niet, vinden in de maagd van Guadalupe een zichtbaar en tastbaar voorwerp dat ze kunnen beminnen en vereren. En dan wil ik nu iets vertellen over de geschiedenis. Het gebeurde in Mexico, in 1519. De Spaanse conquistadores, of conquistadores moet ik zeggen, onder leiding van commandant Hernando Cortés, zetten voor het eerst voet aan wal op Mexicaanse bodem. Ze troffen er het koninkrijk aan van de Azteken, een bevolking met een hoge cultuur. En die bestond uit verschillende stammen. Ze hadden wiskundigen, astronomen, architecten, geneesheren, filosofen, kunstenaars en ambachtslui. Als we de adel en de priesters aan de ene kant en de armen en de slaven niet meerekenen, bestond de meerderheid van de inwoners uit de middenklasse van vrije mensen. Maar de godsdienst van de Azteken, die bracht bij de Europeanen afgrijzen teweeg. Om hun menigte aan goden en vooral Quetzalcoatl, de machtigste onder hen, de slangengod met een pluimenlijf, om die goden rustig te houden en te paaien, werden er elk jaar 20.000 slaven en krijgsgevangenen geofferd. Een groot en steeds aangroeiend aantal Indiaanse stammen wilde zich bevrijden van het juk van de Azteken. En daarom kwamen ze de rangen van de veroveraars versterken. Het Spaanse leger behaalde meteen in 1519 de overwinning bij de stad Mexico. Díaz del Castillo, een Spaanse ooggetuige, beschreef zijn indrukken bij het zien van de legendarische hoofdstad van keizer Montezuma, met haar paleizen, tuinen en tempels. Hij zegt, of schreef, voor ons bood zich een prachtig schouwspel aan, bijna irreëel. De grote stad Mexico met haar talrijke bruggen en kanalen. En wij, de Spanjaarden, wij waren amper met 400 soldaten. Maar de Azteken waren door angst bevangen bij het zien van de zwarte kruisen op de helmen van de conquistadores en door het bulderen van de kanonnen en vooral door hun paarden. Ze hadden nog nooit een paard gezien. Ze meenden dat hun vijand onoverwinnelijk was. Cortés slaagde er dus in de stad te komen en de stad in te nemen. Tot de eerste daden van de conquistadores behoorde het verwoesten van de heidense tempels. De eerste Spaanse missionarissen die er aan land kwamen, bouwden meteen de eerste kerken op de grondvesten van die tempels. Ze wilden zo de vreedheden goedmaken die daar begaan waren. Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe is later verschenen op de heuvel van Tepeyac, bovenop de grondvesten van een vroegere tempel die toegewijd was aan de moedergodin Tonantzin. Precies op die plaats uitte Maria de wens dat daar een huis zou worden gebouwd, een kerk voor de Allerhoogste God. We gaan zo meteen verder. Thank you. In 1528, 3 jaar voor de verschijning van Ons Lieve Vrouw, werd Juan de Zumárraga de eerste bisschop van de Nieuwe Wereld. Hij stond bekend als een levend beeld van de heilige Franciscus. En hij zette zich volledig in voor de verdediging en de verbetering van het lot van de Indianen. Toch waren er weinig bekeringen en dit had een heel eenvoudige reden. Minder dan 10 jaar na de onderwerping van Mexico waren de Spaanse conquistadores machtsdronken en vol hebzucht. Zonder enig medelijden buiten ze het volk uit en ze herleiden de Indianen tot slaven. Ze beweerden dat die geen ziel zouden hebben. Bisschop Zumárraga werd de grote beschermer en verdediger van de Indianen. Daardoor kwam hij in de problemen met de Spanjaarden, zijn eigen landgenoten, die de macht in handen hadden. De priesters die hem trouw bleven en hij zelf kregen te maken met bedreigingen en hevige vervolgingen. Maar hij slaagde er uiteindelijk in een brief te doen aankomen bij koning Karel V van Spanje. Die brief zat verborgen in een speciaal daartoe uitgehold kruisbeeld. Zo kon hij de koning op de hoogte stellen van de verschrikkelijke wandaden, erger dan in de tijd van koning Herodes en van keizer Diocletianus. In die gespannen toestand, die eigenlijk zonder uitzicht was, zal de hemel dan zelf ter hulp komen, en wel op een manier die geen mens had kunnen bedenken. Het begon zo. Bij die eerste Mexicanen die gedoopt werden in 1525, 2 jaar na de aankomst van de Franciscaanse missionarissen, bevonden zich 2 eenvoudige landbouwers op 20 kilometer afstand van de hoofdstad. Na hun doopsel droegen de echtgenoten de namen Juan Diego en Maria Lucia. Ook de nonkel van Juan Diego voegde zich bij de groep van de eerste christenen van dat land. Na zijn huwelijk had Juan Diego het dorp verlaten en iedereen vond hem vriendelijk, kalm en eerder teruggetrokken en zachtmoedig. Zijn meest opvallende deugd was zijn nederigheid. Het was een vroom man en hij werd gedreven door een groot verlangen om zijn geloof te verdiepen. Hij wilde meer weten. Elke zondag begaf de nieuwgedoopte zich naar de mis en het geloofsonderricht, de catechese. Elke zaterdag legde hij en zijn vrouw blootsvoets de lange weg af naar de kerk om er de mis ter ere van de heilige maagd bij te wonen. Na de dood van zijn vrouw in 1529 ging Juan Diego terug bij zijn bejaarde nonkel wonen. 2 jaar later, het was nog nacht, toen Juan Diego op zaterdag 9 december 1531 op weg ging naar de kerk. Toen de dageraad aanbrak, kwam hij vlakbij de heuvel van Tepeyac. En op die plaats prijkte vroeger de tempel van de moedergodin Tonantzin. Plots hoorde Juan Diego prachtige muziek die leek op vogelzang. Verbaasd bleef hij staan. Hij keek omhoog en hoorde een zachte vrouwenstem die hem toeriep: Juanito, Juan Diogueto. De tedere, vriendelijke stem die van de top van de heuvel kwam, riep hem met het verkleinwoord van zijn naam, zoals zijn vrienden dat deden. Hij begon de heuvel te beklimmen om te zien wie hem daar riep. Plots stond hij tegenover een vrouw met een onvergelijkbare schoonheid. Haar kleed schitterde als de zon en het stralende licht dat van haar uitging drong door tot in de rotsen om hen heen. Zelfs de struiken en de distels fonkelden als juwelen. De dame leek heel jong en toen ze Juan Diego teken gaf om dichterbij te komen, gehoorzaamde hij en viel voor haar op zijn knieën neer. Juanito, mijn kleintje, mijn lieve zoon, waar ga je naartoe? Mevrouw, mijn kind, antwoordde hij, en met respect op de manier waarop Indianen spreken, ik ben op weg naar de heilige mis. De dame antwoordde met een glimlach van goedkeuring en ze zei, weet en versta, mijn zoontje, dat ik de heilige maagd ben, de maagd die onbevlekt blijft en de moeder van de ware God, door wie wij bestaan. de moeder van de schepper van alle dingen, de Heer van de hemel en van de aarde. Ik zou graag hebben dat men hier, tot mijn eer, een kerk zou bouwen waar ik me wil openbaren. Zo wil ik aan de mensen heel mijn liefde, mijn medelijden, mijn hulp en bescherming aanbieden. Want ik ben uw moeder, vol barmhartigheid, de moeder van alle mensen op aarde. Van allen die van mij houden, die mij aanroepen en die in mij hun vertrouwen stellen. Hier wil ik naar hun jammerklachten luisteren en hun ellende, hun nood en leed verzachten. Om mijn plannen uit te voeren, stuur ik u nu naar de bisschop. Zeg tegen de bisschop dat ik het ben die u stuurt en dat ik verlang dat hier een kerk wordt gebouwd. Vertel hem tot in de kleinste details alles wat ik u heb laten zien of wat u gezien hebt en gehoord hebt. Wees ervan overtuigd dat ik u heel dankbaar zal zijn en dat ik u zal belonen voor alles wat ge zorgvuldig hebt gedaan. Nu ge mijn opdracht hebt gehoord, mijn zoon, ga en doe uw uiterste best. Juan Diego boog en antwoordde: Mevrouw, ik ga op staande voet de taak volbrengen die ge me hebt toevertrouwd. Juan Diego ging. Hij klopte aan bij de poort van het bisschoppelijk paleis. De bedienden lieten die ongewone bezoeker een hele tijd wachten. En bisschop Zumárraga ontving hem. En een tolk van 31 jaar vertaalde alles wat Juan Diego tegen de bisschop vertelde. Hij bracht de boodschap van de dame over. De bisschop kwam onder de indruk van de nederige houding en de oprechtheid van de Mexicaan. Toch kon bisschop Zumárraga niet meteen tot een besluit komen. Hij maakte op een sussende toon een einde aan het gesprek en hij zei: Kom nog eens een keer naar hier terug, mijn zoon, en wel wanneer ik genoeg tijd zal vinden om aan u te besteden. Intussen zal ik nadenken over wat je me hebt verteld. Juan Diego vertrok met een zwaar hart diezelfde middag de terugweg en hij was vol verdriet omdat hij er niet in gelukt was de bisschop te overtuigen. Toen hij dan voorbij de heuvel kwam, liet Juan Diego zich leiden door zijn intuïtie en hij zocht zich een weg tussen de rotsen naar de top. En zoals hij verwachtte, trof hij daar de dame aan. Een lichtkrans omringde haar en hij wierp zich voor haar voeten neer en deelde haar zijn bezorgdheid mee. Mevrouw, mijn kleinste dochtertje, mijn kind. De bisschop antwoordde me wel, maar de manier waarop hij dat deed maakte me ook duidelijk. Hij is in de mening dat ik het verhaal verzonnen heb. Vooral dat u verlangt dat op deze plaats een kerk moet worden gebouwd. Ik vraag u daarom van ganser harte, mevrouw, mijn kind, dat u die boodschap zou toevertrouwen aan iemand die belangrijk is, die bekend is, die respect afdwingt en hoogachting verdient. Zo iemand zal men ernstig nemen. Want wie ben ik? Ik ben slechts een arme mens, een stompje kaars, een heel klein opstapje, een dood blad, niets. Mevrouw, mijn kind, mijn kleinste dochtertje, u stuurde mij naar een plaats waar ik niet de minste waardering krijg. Ik smeek u, vergeef mij dat ik het allemaal zo lastig maak en wees niet kwaad op mij. Met een lieve glimlach antwoordde Maria: Je moet goed weten en goed beseffen, mijn zoontje, dat ik inderdaad beschik over een groot aantal dienaars en boden aan wie ik mijn boodschap zou kunnen toevertrouwen. Maar het is juist jouw hulp die ik met aandrang vraag. Het is mijn bedoeling dat met jou als bemiddelaar mijn wens zou worden uitgevoerd. Ik smeek je daarom met aandrang dat jij het zou doen, jij, mijn kleinste jongen. En nu geef ik je het krachtig bevel dat om morgen terug naar de bisschop te gaan. Vraag hem in mijn naam hier de kerk te bouwen die ik verlang. Doe dat op zo'n manier dat hij echt begrijpt wat ik wens. Herhaal hem met aandrang wie ik ben die je stuurt. Ik, de heilige Maria, altijd maagd en moeder van God. Juan Diego antwoordde: Mevrouw, mijn kind, ik wil u geen leed aandoen. Blij van hart en heel gewillig zal ik uw opdracht uitvoeren. Omdat u het mij beveelt, wil ik er graag nog eens heen gaan. Al vrees ik niet gehoord of ernstig genomen te worden. Morgen bij zonsondergang zal ik terugkomen en u het antwoord van de bisschop brengen. De volgende dag ging hij naar de zondagsmis en de catechese en om 10:00 's morgens werd hij ontvangen door de bisschop. In tranen herhaalde hij de vraag van de heilige maagd Maria. Bisschop Zumarraga stelde hem allerlei vragen, maar ondanks de nauwkeurige verklaringen van de Indiaan verlangde de bisschop een teken, een bewijsteken. Monseigneur, wat voor een teken verlangt u? Ik ga op staande voet recht naar de hemelse dame die me gestuurd heeft om haar te vragen u dat teken toe te staan. De bisschop zei dat de vrouw die mocht het teken zelf kiezen. Juan Diego vertrok, maar de bisschop stuurde mensen achter hem aan om hem te bewaken in alles wat hij deed. Ze volgden hem, maar ze verloren hem uit het oog. Ondertussen zat Juan Diego geknield aan de voeten van de heilige maagd en bracht haar het antwoord van de bisschop over. Heel goed, mijn kleintje, zei Maria. Morgen daal je terug af naar de stad om aan de bisschop het bewijsteken te geven dat hij je heeft gevraagd. Dan zal er geen twijfel meer zijn. En, mijn kleintje, wees zeker dat ik je zal vergoeden voor uw bezorgdheid, uw inspanningen en uw vermoeidheid omwille van mij. Ga nu naar huis, ik verwacht je morgen hier weer. Toen Juan Diego 's avonds thuis kwam, vond hij zijn onkel Bernardino ziek. Zijn toestand werd slechter en Juan Diego ging rond 4:00 's morgens op weg om in Mexico-stad een priester te zoeken. Om geen tijd te verliezen probeerde hij vlug langs de heuvel te gaan zonder opgemerkt te worden door Maria. Maar plots zag hij de heilige maagd Maria in een lichtende krans de heuvel afdalen en tot bij hem komen. "Wat is er, mijn kleinste zoontje?" vroeg ze hem vriendelijk. "Waar ga je naartoe?" In de war en in een poging om zijn ontzetting te verbergen, antwoordde Juan Diego, "Mijn kind, mijn kleinste dochtertje, hoe gaat het met u vanmorgen? Heeft u goed geslapen? Stelt u het wel?" "Wat ik u moet zeggen, zal u verdrieten. Mijn onkel, uw arme dienaar, is ziek. Hij heeft de pest opgelopen en is in stervensnood. Ik moet haastig naar de kerk in Mexico gaan om daar een priester te halen die hem de biecht kan horen en de absolutie kan geven. Daarna zal ik onmiddellijk terugkomen om de taak uit te voeren die u me hebt toevertrouwd. Mevrouw, mijn kindje, vergeef me en heb nu even geduld met mij. Ik zal u niet teleurstellen. U, de kleinste van mijn dochtertjes, ik kom morgen in alle haast terug." Het bleef even stil en toen antwoordde Maria, "Luister goed naar wat ik u zeg en laat het doordringen in uw hart. Laat niets uw schrik aanjagen of verdrietig maken. Laat uw hart niet in verwarring brengen. Vrees die ziekte niet en geen enkele andere ziekte of angst. Ik ben er toch, ik die uw moeder ben. Sta je niet onder mijn bescherming? Ben ik niet de bron van uw blijdschap en van uw geluk? Ben je niet geborgen in de vouwen van mijn mantel, in de buiging van mijn armen? Ben je niet veilig in mijn moederlijke schoot? Wat heb je nog verder nodig? Wees niet bedroefd om de ziekte van uw oom, van uw onkel. Hij zal niet sterven. Je mag gerust zijn en weten dat hij al genezen is." Een en al glimlach vroeg Maria hem de heuvel te beklimmen. "Tot op de plek waar je me de eerste keer hebt gezien en waar ik je mijn aanwijzingen heb gegeven. Daar zal je veel bloemen zien. Ga ze plukken en breng ze naar mij." Dat deed Juan Diego. Op de top van de heuvel vond hij een struik met rozen van Castilië in volle bloei. Hij haastte zich om de rozen te plukken. Ze hadden al een opvallend sterke geur. Hij bracht ze naar de heilige maagd. Ze schikte deze rozen overvloedig. Ze schikte deze overvloed van prachtige rozen in zijn tilma, de traditionele mantel van de Indianen, en ze vertrouwde hem ook nog toe: "Jij, de kleinste van mijn zonen, ik zeg je, deze rozensoort vormt het bewijs en het teken dat je naar de bisschop gaat dragen. Vraag hem dan in mijn naam er mijn wil in te herkennen en ernaar te handelen. Ik geef je ook het strikte bevel deze mantel niet open te plooien dan in het bijzijn van de bisschop, om hem op dat moment te laten zien wat je erin meedraagt. Vertel hem alles. Zeg hem dat je op mijn bevel de heuvel hebt beklommen en dat je er de bloemen hebt geplukt. en vertel ook alles wat je hebt gezien en bewonderd, om hem te overtuigen zijn steun toe te zeggen aan mijn verzoek dat er een kerk moet worden gebouwd. We gaan zo meteen verder. Deze keer was Juan Diego vol vertrouwen toen hij naar de bisschop ging. De spot van de knechten en de lange wachttijd in de kou konden de arme Indiaan niet ontmoedigen. Toen de bisschop hem eindelijk ontving, maakte Juan Diego een diepe buiging en ook voor de gouverneur van Mexico, die daar ook was. En Juan Diego zei: "Monseigneur, ik heb gedaan wat u me hebt bevolen. Heel vroeg deze morgen beval de dame uit de hemel me hierheen te gaan om u nog eens te spreken. Ik heb haar gesmeekt om het bewijsstuk dat u hebt geëist. Ze had beloofd me dat te geven, met de bedoeling dat u me dan zou geloven. Ze stuurde me de heuvel op tot aan de top, naar de plaats waar ik haar al eens gezien had. Ik moest er rozen plukken die daar zouden groeien. Ik wist goed dat er bijna geen bloemen konden groeien op een grond zo vol stenen en die ook nog bevroren was. Maar ik twijfelde niet aan haar woorden. Toen ik de heuveltop bereikte, waande ik me in een paradijs. Ik stond midden tussen de prachtigste rozen en ze schitterden van de dauw. Ik plukte ze en bracht ze naar haar. Ze schikte ze met eigen handen en wikkelde ze terug in mijn tilma om ze naar u te brengen als bewijs. Zo kan u de waarachtigheid van mijn woorden erkennen en aan haar verlangens voldoen. Hier zijn ze, neem ze aan." Na die woorden vouwde Juan Diego zijn mantel open, maar op dat moment, toen de rozen op de grond vielen, verscheen de miraculeuze afbeelding van Onze Lieve Vrouw op de tilma. Ze was er op een bovennatuurlijke manier op afgedrukt. De bisschop en allen die aanwezig waren, vielen vol eerbied op hun knieën. Ze waren een en al verbazing en bewondering. Verbijsterd wierp Juan Diego eveneens een blik op de tilma. Bij het zien van die wonderbare beeltenis van de vrouwen uit de hemel, precies zoals ze hem verschenen was op de tepeyac, was hij stom verbaasd. Toen de bisschop weer een beetje bij zinnen kwam en terug ging opstaan, vroeg hij aan de nederige Indiaan vergiffenis voor zijn wantrouwen. Hij vroeg hem ook de eer te hebben hem te mogen uitnodigen om de nacht door te brengen in zijn woning. In korte tijd deed het buitengewone nieuws de ronde in heel de stad. Zonder uitstel, de dag daarop al, begon men aan de bouw van de kapel op de plek waar de heilige maagd verschenen was en de bisschop zich had laten aanwijzen. Amper 2 weken na het verschijnen van die afbeelding van Maria op de tilma kon dat kostbare voorwerp plechtig worden overgebracht naar de eerste kleine, maar reeds in steen gebouwde kapel op de Tepeyac. Spanjaarden en Indianen hadden zij aan zij gewerkt aan het bouwen van het kerkje. Zonder aarzelen vertrouwde bisschop Zumárraga Juan Diego het bewaken van de kerk toe. Het overbrengen van de miraculeuze afbeelding vanuit de kathedraal van Mexico naar de heuvel van de verschijningen groeide uit tot een ware triomftocht. Versierde boten op de kanalen en duizenden juichende Mexicanen die zongen en dansten langs de wegen. Het werd een triomfante en veelkleurige stoet voor de reine moeder. In die uitbundige blijdschap van het feest begonnen de Indianen pijlen in de lucht te schieten. Een van hen werd getroffen en was dodelijk gewond aan de hals. Men bracht de dode man tot voor de miraculeuze afbeelding en de aanwezigen waren erg aangedaan en allen, Spanjaarden, Azteken en Indianen, begonnen eensgezind Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe te aanroepen. En wat gebeurde er? Meteen kwam de Indiaan overeind en was volledig genezen. Allemaal, de bisschop, Juan Diego en het feestende volk, waren getuigen van dit eerste mirakel. Bij het zien van de tilma en daarop de echt mooie vrouw met de Indiaanse trekken, riepen de heidense Azteken, experten in de kunst om afbeeldingen en symbolen uit te leggen, ze riepen in hun moedertaal, zij is iemand van ons. Ze hadden het meteen begrepen. Deze vrouw, rechtop staand en schitterend in het zonlicht, moest zeker meer waardevol zijn dan hun geduchte zonnegod. Haar voet stond bovenop de wassende maan, symbool van de gevleugelde slangengod. Zo maakte Maria duidelijk dat ze de machtigste god van de Azteken had overwonnen. De blauw-groene kleur van haar mantel was de kleur van de Aztekenkoningen en wees dus op haar koninklijke afkomst. De 46 sterren op haar mantel brachten het bewijs dat ze machtiger was dan de sterrengoden aan het firmament. Met gevouwen handen maakte Maria duidelijk dat ze iemand vereerde die groter was dan zij en die ze met eerbied diende. Maria, die zich aan Juan Diego voorstelde als moeder van God, verwees zo naar haar zoon Jezus, de zoon van God de Allerhoogste. Ten slotte herkenden de Indianen in het kleine zwarte kruisje op de halsboord van haar gewaad het christelijk symbool van de Spanjaarden. Dat hielp die Indianen begrijpen dat de godsdienst van de veroveraars dezelfde was als die van de maagd van Guadeloupe en dat die ook de hunne moest worden. Tot het jaar 1531, en ondanks alle inspanningen van de missionarissen, hadden praktisch alle volwassen Azteken weerstaan aan de evangelisatie. Maar de verering van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe verbreidde zich over heel het Mexicaans grondgebied. Zo bracht de maagd Maria zelf een ontzaglijke golf van bekeringen teweeg en dit in alle stammen, rassen en godsdiensten van Mexico. Als ik het niet met eigen ogen gezien had, zou ik het zelfs niet durven neerpennen, schrijft pater Toribio. Ik kan nochtans getuigen dat in het klooster van Queldoclok een andere priester en ikzelf 14.200 zielen hebben gedoopt op 5 dagen tijd. En dat was me geen kleinigheid. Tijdgenoten van pater Peter van Gent, 1 keer raden waar hij vandaan kwam, Peter van Gent, een Franciscaan van Vlaamse afkomst, Die tijdgenoten getuigen dat hij helemaal alleen meer dan 1 miljoen Mexicanen heeft gedoopt. De missionarissen zelf waren verbluft door de ontelbare mensen die het doopsel en het onderricht verlangden. De maagd Maria had zich geopenbaard aan haar volk van de nieuwe wereld als de moeder van barmhartigheid. Op haar initiatief werd de kerk gesticht in Amerika. Men wordt pas echt bewust van de schoonheid van de beeltenis van Guadeloupe wanneer men ze in beschouwing benadert. De afbeelding was tot op onze dagen ook het voorwerp van talrijke wetenschappelijke studies. De resultaten daarvan moet men minstens verbazingwekkend noemen. Wat de wetenschap betreft, men kan meteen vaststellen dat na ongeveer 5 eeuwen de tilma, geweven uit vezels van de agave, niet het minste spoor vertoont van slijtage, van scheurtjes of van ontbinding. Dit blijft onverklaarbaar, want de maximum levensduur van zo'n weefsel is ongeveer 20 jaar. Meer nog, de kleuren hebben hun frisheid en hun helderheid bewaard, en dat ondanks de vochtigheid in de stenen kapel en de aanhoudende rook van de wierook en de duizenden kaarsen die er steeds gebrand hebben voor die tilma. Er was geen enkele bescherming. En ook ondanks de ontelbare handen en voorwerpen die een eeuw lang de mantel hebben aangeraakt. Trouwens, in Lourdes, waar Maria in 1858 verscheen aan Bernadette, hebben miljoenen pelgrims met hun handen de wanden van de grot aangeraakt. Ondertussen is de rots in Lourdes helemaal glad. De tilma daarentegen, die ook zoveel werd aangeraakt, is nog zo fris en mooi als in het begin. Er is nog veel meer over te zeggen, over de ogen waar je van alles in ziet. Maar ik wil toch besluiten. Maria is in onze tijd de ster van de evangelisatie. Zij gaat als een oplaaiend licht de komst van Jezus Christus vooraf. Hij, de Heer, is het licht voor en van de wereld. Laten wij bidden tot de Heer op voorspraak van de heilige maagd Maria.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese in de 40-daagse retraite, gebracht door priester Karel Loots. U kan deze en andere uitzendingen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Wij wensen u nog een genadevolle verdere 40 dagen tijd toe.